Maar het punt is dat wij in het Nieuwe Testament te maken krijgen met het fenomeen dat de Heer zomaar ineens in gelijkenissen begint te spreken. En ik heb je dat oude verhaal wel eens verteld. Sommigen van u hebben dat verhaal al lang gehoord over de zonderschool en wat iets meer zei, dat vertel ik allemaal niet meer. Maar het punt is dat wij gewoonlijk denken, helaas, dat gelijkenissen werden gesproken om bepaalde waarheden duidelijk en acceptabel te maken voor de toehoorders. En dat is nou net het grote misverstand. Want in de eerste plaats was het zo dat in tegenstelling tot andere opvattingen de mensen in het Midden-Oosten helemaal niet gewend waren aan het spreken in gelijkenissen. En dat blijkt wel hieruit dat zodra de Heer begint te spreken in gelijkenissen, hij meteen wordt onderbroken eigenlijk in een betoog door zijn discipelen die naar hem toe komen en die hem vragen: waarom doet hij dat nou? Nou ja, er staat gewoon in de Statenvertaling: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Maar dat komt op hetzelfde neer. Hè? Waarom doet u dat nou? Omdat voor de discipelen duidelijk was dat zij het niet begrepen en dat dus het publiek het zeker niet begreep. Dat wil zeggen, ze stelden vast dat door de gelijkenissen helemaal niks duidelijk gemaakt werd en daarom vragen ze de Heer, ze roepen hem eigenlijk ter verantwoording, ze vragen hem: waarom doet u dat nou? En dan wordt het antwoord gegeven in Matteüs 13 in de eerste plaats. Want in Matteüs 13 vinden we de eerste gelijkenis die de Heer Jezus ooit uitsprak. Dat is de gelijkenis van het zaad. U weet hoe dat gaat, hè? Dat zaad werd overal gezaaid, behalve in de akker. Nou ja, laatst kwam er ook nog wat in de akker terecht. Maar het kwam langs de weg en op de rotsen en tussen de distels en noem maar op. En dan begrijpen die discipelen dat natuurlijk helemaal niet. Net zo min als ik dat in eerste instantie begrijp. Hè? Dat zie ik ook niet zitten. Maar dan gaan de discipelen tot de Heer Jezus in vers 10 van Matteüs 13 en vragen hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Alsof hij verantwoording verschuldigd was aan zijn discipelen. Waaruit maar volgt dat de discipelen dus het hoogst ongebruikelijk vonden en in ieder geval ongepast, omdat het nog altijd zo is als iemand zich richt tot een publiek, dan moet hij zijn best doen zich verstaanbaar te maken en zich duidelijk uit te drukken, zodat het publiek begrijpt waar de spreker het over heeft. En dat is nou net wat de Heer helemaal niet deed. En daarom riepen ze hem ter verantwoording. En dan geeft de Heer het antwoord in vers 11 en er staat er: en hij antwoordende zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, en dat wijst dus op de schade, hè, dien is het niet gegeven. Met andere woorden, de Heer gebruikt gelijkenissen niet om iets duidelijk te maken, maar precies om het tegendeel te bereiken, namelijk opdat men het niet zou begrijpen. Dan weet ik wel, dan zegt men, omdat het u gegeven is te weten, zegt men, ja, de Heer probeert het aan zijn discipelen duidelijk te maken via gelijkenissen. Maar dat is niet waar, de Heer maakt het duidelijk aan zijn discipelen via een verklaring. Die volgt dan ook vanaf vers 18, in ditzelfde hoofdstuk. Hij geeft de verklaring van de gelijkenissen, van sommigen althans, niet aan het publiek, maar aan de discipelen. Maar de gelijkenis als zodanig verklaart niks. En ik zeg altijd maar zo, als de gelijkenis wat verklaart, waarom moet de gelijkenis dan verklaard worden? De gelijkenis is niet de verklaring, de gelijkenis vraagt om een verklaring. Want de gelijkenis is juist de verberging. En dat is wat de Heer zegt, om iets te verbergen voor het publiek. En hij zegt dan ook, in vers 13 van hoofdstuk 13. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat ze ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan, enzovoorts. Dan weet ik wel, dat is de aanhaling van een profetie uit Jesaja. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat de Heer dit als antwoord geeft op de algemene vraag: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dan is het antwoord om iets te verbergen. En de volgende vraag is dan, maar wat verborg de Heer dan in de gelijkenissen? Wel, dat staat er in feite ook bij. Er staat dat hij de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen verborg in de gelijkenissen. Hij zegt, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Daar volgt dan dus uit dat de gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En het is in de vorm van een gelijkenis, of van gelijkenissen, om die verborgenheden verborgen te houden. En dan is de volgende vraag, en waarom worden de gelijkenissen verklaard? Wel, omdat de betekenis, de inhoud van de gelijkenissen wel degelijk bestemd is voor de discipelen. Dat wil zeggen, voor de volgelingen, of zal ik het een ander woord gebruiken, voor de gelovigen. Maar zij ontvangen dan ook niet de gelijkenis, zij ontvangen de verklaring van de gelijkenis. En het blijft waar dat nadat men eenmaal geleerd heeft hoe zo'n gelijkenis werkt, hoe het in elkaar steekt, en men leert dat weer door een voorbeeld, namelijk doordat bepaalde gelijkenissen verklaard worden. Hè? Als je eenmaal het principe van verklaren van gelijkenissen kent, hoeft het later niet meer, want dan weet je het zelf. Maar het publiek weet het niet. En ik zeg altijd maar zo, er zijn weinig onderwerpen waar zoveel onzin over verteld wordt als juist over de gelijkenissen. En gewoonlijk begint men daar al mee op de zonderschool, zal ik dan maar zeggen. Zonder wat lelijks over de zonderschool te willen zeggen. Maar het is wel zo. Daar al worden gelijkenissen beschouwd alsof ze iets verklaren. Nou, ze verklaren niks, ze verbergen wat. Zie? En het is aan ons om die verborgen betekenis te vinden. Soms is het makkelijk omdat het erbij staat, ten behoeve van de discipelen en ten behoeve van ons, waar de meeste gelijkenissen ontberen een dergelijke verklaring. Dat wil zeggen, we moeten ze zelf bestuderen aan de hand van de verklaringen die er al zijn. Dat wil zeggen, niet de verklaringen van de theologen, maar van de verklaringen die de Heer zelf van zijn eigen gelijkenissen geeft. Zo steekt het in elkaar. En deze uitspraak uit Matteüs 13 wordt bovendien herhaald, ook in Lucas, maar ik weet niet zo gauw waar. Ik moet even op mijn blaadje spieken. Hè? Dan sta ik twee dingen door elkaar te doen, dat lukt me natuurlijk nooit. Hè? Lucas 8 zegt men. Ja, dat is zo, geloof ik. Ja, dat klopt, heel goed. Zoals gezegd vanmorgen, wat fijn dat er een concordantie in de zaal is. Een sprekende. Ja, er is er altijd wel één hoor, echt. Lucas 8 vers 10, of eigenlijk vers 9, waar de Heer de gelijkenis van het zaad vertelt. Het is dezelfde gelijkenis als uit Matteüs 13 vanaf vers 1. En dan staat er, zijn discipelen vragen en hem zeggende, wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien. In Lucas lazen we nog omdat, maar hier staat uitdrukkelijk opdat. Het is de bedoeling dat ze niet zullen zien. En dat ze niet zullen horen. Dat wil zeggen, ze zullen wel de woorden horen, maar het is de bedoeling dat ze het niet begrijpen. Ja, daar moet u misschien aan wennen, aan die gedachte. Maar het is een van de meest markante dingen uit de evangeliën, de boeken over het leven van de Heer Jezus, dat de Heer zich vaak zo kort uitdrukt. En dat hij vaak zo cryptisch spreekt. Dat hij woorden uitspreekt die vaak niet te verstaan, niet te begrijpen zijn, niet zomaar. En dan heb ik het niet eens alleen over de gelijkenissen, maar dan heb ik het ook over de letterlijke uitspraken die hij doet. Omdat het bijna altijd uitspraken zijn die hun wortel vinden in het Oude Testament, in de profetieën. Als je die profetieën niet kent, als je het Oude Testament niet kent, snap je ook niks van wat de Heer zegt. Zo zit het. Wie begrijpt uitspraken ineens als van, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb, hoe zal ik jullie de hemelse verklaren? Want niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de zoon des mensen enzovoorts. De Nicodemus begreep daar niks van die woorden die de Heer tot hem sprak. En velen die het vandaag lezen nog niet. Want de sleutel tot het begrijpen van die woorden, ja, Johannes 3 vers 15 en 16 valt daar ook onder hoor. Het sleutel tot het begrijpen van die woorden ligt in het Oude Testament. Psalm 68 in dit geval, waar gesproken werd over de hemelvaart van de Messias. Maar als je dat daar niet gelezen hebt, dan herken je het ook niet in Johannes 3, als de Heer het zegt. En dan herken je het ook niet in Efeze 4, als de apostel Paulus erover spreekt. Opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En ook daar worden de meest vreemde verhalen over verteld. Omdat men niet merkt dat het een citaat is uit het Oude Testament. En men mist dus de betekenis. Zie? Maar waar het dus om gaat is dat de Heer vaak dingen zegt die men zomaar niet kan begrijpen, tenzij men de Bijbel bestudeert, tenzij men het Oude Testament kent, bestudeerd heeft en die woorden herkent. Zodat men terug kan kijken van, hé, wat zei de schrift er ook alweer over? En dat blijft het verhaal. En ik denk dat als u slecht thuis bent in het Oude Testament, dat u van, misschien vanmorgen ook niet al te veel begrepen hebt. Dat kan maar zo. Dat kan ik ook niet helpen. Hè? Ik kan niet elk woord uitleggen wat ik zeg. Dan komen we nooit verder. Maar het principe blijft waar dat de dingen verklaard worden vanuit de schrift zelf. Dat is de enige manier. En daarom drukt de Heer zich inderdaad zeer beperkt uit, omdat de rest gevonden wordt gewoon in de schrift. En als de discipelen aan de Heer vragen, hoe zit het nou met die komst en hoe zit het nou met die koninkrijk, zegt de Heer, wanneer je zult zien, de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, staande in de heilige plaats. En dan zegt hij er nog bij, die het leest, die merken erop, dat als dan, nou en van wat er verder komt, snappen de meeste mensen niks, omdat ze niet de moeite nemen om inderdaad Daniël na te zoeken en te studeren wat daar dan staat. Nou, daar houdt het ook op. Het is ook precies de bedoeling dat u dan niks meer snapt. De bedoeling is namelijk dat u de schrift bestudeert. En dat is wat de Heer aan zijn tijdgenoten dus ook voorhield. Bestudeer de schrift. En niet alleen bestudeer het, maar geloof het in de eerste plaats. Geloof het en bestudeer het. En als je dat doet, dan begrijp je ook wat de Heer zegt. Maar hoe dan ook, het blijft waar dat de gelijkenissen dus gesproken werden om bepaalde dingen te verbergen. Welke dingen worden er verborgen in de gelijkenissen? Nou, niet alle, maar heel speciale. Bepaalde waarheden liggen gewoon al verborgen in letterlijke uitspraken van de Heer. Maar hier gaat het om dingen die verborgen liggen in overdrachtelijke, geestelijke uitspraken van de Heer. Dingen die slechts een geestelijke betekenis hebben. En dat zijn dan deze gelijkenissen. En wat de Heer zegt is dat de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen het onderwerp zijn van de gelijkenissen. En als u zegt welke gelijkenissen, dan zeg ik alle gelijkenissen. Niet alleen die van de Heer, maar zelfs die van het Oude Testament. Daar komt het op neer. Alle gelijkenissen in de Bijbel spreken over de verborgenheden, of ook wel gewoon genoemd de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen, of het Messiaanse Rijk, of hoe het dan maar heet. En dat betekent, om het vlug te zeggen, dat de gelijkenissen handelen over dat wat er gebeurt terwijl het Koninkrijk tot stand gekomen is, maar nog niet is geopenbaard. Het spreekt over het verborgen Koninkrijk van Christus. Een Koninkrijk wat tot stand zou gebracht worden door de Christus, of in het Hebreeuws door de Messias, Mashiach, maar een koninkrijk wat in eerste aanleg verborgen zou zijn en wat pas later geopenbaard zou worden. Je moet goed begrijpen dat er verschil bestaat tussen oprichting van het koninkrijk en openbaring van het koninkrijk. Er ligt meer dan 2000 jaar tussen. Nou, ruw gezegd, maar het is wel zo, ja. Er ligt meer dan 2000 jaar tussen. Het punt is dat het koninkrijk tot stand komt eerst en dan in eerste instantie verborgen is en blijft. En daarom, na verloop van de bestemde tijd uiteraard, geopenbaard wordt. En dat wat geopenbaard wordt, is uiteraard dat wat eerst verborgen was. En de eenvoudige nieuwtestamentische waarheid, want het is echt een eenvoudige, is dat er een koninkrijk tot stand kwam toen de koning tot stand kwam, of anders gezegd, dat de Heer Jezus Christus de koning werd van zijn koninkrijk door zijn opstanding uit de dood. Ik kan het echt niet verder uitleggen, er zit veel te veel aan vast. Maar het principe is dat hij gezeten is op de troon aan de rechterhand Gods sinds zijn opstanding in hemelvaart. En door zijn opstanding werd hij degene die in het Oude Testament beloofd was, werd hij de Messias. In de zin van de Messias die komen zou, was degene die een eeuwig koninkrijk tot stand zou brengen. Degene die de dood zou overwinnen. Degene die zou opvaren naar de hemel. Al weet het Jodendom daar verder dan niks van. Maar het staat nog eenmaal in de Bijbel, in het Oude Testament. En het punt is, door zijn opstanding en hemelvaart beantwoordt hij, of sinds zijn opstanding en hemelvaart beantwoordt hij aan de beschrijving van de Messias zoals die in het Oude Testament gegeven wordt. En daarom, en in die zin bedoel ik het ook, daarom is hij sindsdien de koning van het koninkrijk. En het punt is dat een koninkrijk volgens de schrift niet begint bij een volk wat zich vervolgens een koning verkiest, maar een koninkrijk begint met een koning die zich vervolgens een volk verkiest. Ja, dat moeten we allemaal aan wennen. Het is allemaal weer precies andersom, maar het is nou eenmaal zo. Er is eerst een koning en daarna heeft hij een koninkrijk. En om hem meteen een paar synoniemen te noemen, er is eerst een heer en daarna krijgt hij heerlijkheid. Dat is precies hetzelfde. En wat we vandaag mee te maken hebben, is met iemand die koning geworden is. Namelijk de Heer Jezus Christus. Maar hij is koning van een verborgen koninkrijk. Een koninkrijk wat nog niet geopenbaard is, wat pas in de toekomst geopenbaard zal worden, maar nu in de hemel verborgen is bij God, om het dan maar zo te zeggen. Want daar komt het op neer. Het punt is namelijk dat de wereld de koning niet heeft gekend en dat de zijnen hun koning niet hebben aangenomen, om met Johannes 1 te spreken. En dat de koning zich dientengevolge heeft teruggetrokken uit de wereld en uit de zijnen, maar is gezeten ter rechterhand Gods. Wat dacht u? Natuurlijk als de koning. O zeker, wij denken eerder aan hem als de hoge priester. Ik hoop dat tenminste dat het zo is. Dat hij aan hem denkt als de hoge priester. Maar dan toch als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die gezeten is aan de rechterhand Gods volgens Psalm 110. U ziet dus Oud Testamentisch, hè? Of in Hebreeën, want daar wordt het dan helemaal uitgebreid verklaard. Maar als hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dan is hij dus ook koning naar de ordening van Melchizedek, want daar is geen verschil tussen. Dat is dezelfde. Het zijn twee functies verzameld in één persoon. En hij is hoge priester en dus is hij ook koning. Maar hij is de verborgen hoge priester en dus de verborgen koning. De Hebreeënbrief zegt dat hij als hoge priester is ingegaan in het binnenst heiligdom, achter het voorhangsel. En dat is een verwijzing naar de grote verzoendag onder Israël, waarbij de hoge priester eenmaal 's jaars inging tot achter het voorhangsel naar het heilige der heiligen en naderde tot het aangezicht van God voor de ark des verbonds. En op dat moment was de hoge priester dus verborgen voor het volk. Dat was niet te zien. Heeft iemand de hoge priester gezien? Nee, hij was hier net nog, maar hij is nou weg. Hij is achter het voorhangsel. De hoge priester is zoek. En wat deed het volk? Nee, niks. Precies, de hoge priester deed wat? De hoge priester deed verzoening voor het volk terwijl het volk wachtte. En het volk wachtte buiten op de terugkeer van de hoge priester. Terugkeer uit het heiligdom. En die zou bij terugkeer dan het volk zegenen, op de verzoendag allemaal. En wat de Hebreeënbrief ons leert is dat er vandaag aan de dag al bijna 2000 jaar grote verzoendag is, waarbij de hoge priester is ingegaan in het heiligdom. Wij zien hem niet, maar hij is er wel. He? En juist omdat we hem niet zien, kunnen we zeker van zijn dat hij verzoening doet. Hij is bezig. Hij is daar nu vandaag mee bezig. En dan wordt er vervolgens in diezelfde Hebreeënbrief gezegd dat deze hoge priester ten andere malen zal verschijnen tot zaligheid voor de. Zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat wil zeggen, wij wachten op de terugkeer uit het binnenste heiligdom van onze hoge priester, die tegelijkertijd onze koning is. En wij denken aan hem als hoge priester, maar we moeten ook weten dat hij wel degelijk de koning is. Maar hij is verborgen. Hij is de verborgen koning van een daarom ook verborgen koninkrijk. En voor zover wij onderdanen zijn van dat koninkrijk, is ons leven dan ook in Christus verborgen bij God. Natuurlijk onderdanen, dat begrijpen we sommigen niet, maar je moet ook een beetje moeite doen, want het woord onderdanen, dat wordt ook gebruikt voor lichaamsdelen. We zijn ook onderdanen. Ja. En dat is nog net waar het om gaat. Wij zijn leden van het lichaam van die koning. Hij is daarom onze koning, we zijn zelfs deel van die koning en omdat we deel zijn van die koning zijn we ook deel van het koninkrijk. Natuurlijk. Maar dat moeten we leren. Het koninkrijk is er, maar het zal in de toekomst openbaar worden. En waar deze gelijkenissen over spreken is over de verborgenheden van het koninkrijk der hemel. Of zal ik zeggen over de verschillende aspecten van de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. En dat is waar het om gaat. Die verborgenheden van dat koninkrijk zijn alle dingen die te maken hebben met dat verborgen koninkrijk. En daarom hebben de verborgenheden van het koninkrijk te maken met de positie van de gemeente, nu. En ze hebben ook te maken met de positie van Israël. De positie van Israël ten opzichte van dat koninkrijk immers. En de positie van de volkeren. En dat vandaar dat we alle drie, de gemeente, Israël en de volkeren, ook tegenkomen in de gelijkenissen van Matteüs 13. Daar komen we Israël tegen in de vorm van de schat in de akker, de gemeente in de vorm van de parel, en vervolgens de volkeren in de vorm van de gelijkenis van het visnet, zonder daar nou verder op in te gaan. Maar het gaat om het principe dat de positie van de gemeente, van Israël en de volkeren een rol speelt gedurende dat verborgen koninkrijk. En in afwachting van de openbaring van dat koninkrijk. En dat is ook de reden voor het verschijnsel dat de meeste gelijkenissen, en in ieder geval de gelijkenissen van Matteüs 13, ophouden terwijl het verhaal niet echt af is. Ze houden op, maar het is niet af, er is altijd nog een vervolg. Maar het punt is dat de gelijkenissen slechts spreken over de verborgenheid van het koninkrijk. En daarom het vervolg op die gelijkenissen is geen gelijkenis meer. Want dat houdt niet verband met de verborgenheid van het koninkrijk, maar met de openbaring van het koninkrijk en dus met de wederkomst van Christus. Zie? Wat gebeurde er met die schat nadat die Heer de hele akker gekocht had en dus het eigendomsrecht over de schat ook verworven had? Dat staat er niet. Daar houdt de gelijkenis op. Ja, we zouden zeggen, hij heeft hem daarna opgegraven ten tweede maal. Ja, het zal wel, maar het staat er niet. En wat gebeurde er met de parel nadat die koopman hem gekocht had? Wat deed hij ermee? Alleen maar kopen en verder niks? Ja, het verhaal gaat niet verder. De gelijkenis gaat niet verder. En zo is het met die gelijkenis van het visnet. Er wordt wat gevangen, het wordt aan de oever opgetrokken, het wordt geselecteerd. En wat gebeurt er daarna mee? Het staat er niet. En het staat er niet omdat het vervolg op die gelijkenissen onderdeel uitmaakt niet meer van de verborgenheid van het koninkrijk, maar van de openbaring van het koninkrijk. De rest van de geschiedenis staat wel in de Bijbel, maar niet als gelijkenis. Zie, dat is een heel eenvoudig verhaal. Het is echt niet zo moeilijk. Maar wat we dus moeten leren is dat de gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheid van het koninkrijk. En om het dan één keer samen te vatten, de verborgenheid van het koninkrijk, dat heeft te maken met de totale periode vanaf de opstanding van Christus tot aan het begin van de 1000 jaren. Tot aan het moment namelijk dat het koninkrijk van Christus volledig voor 100% op aarde geopenbaard is. En al wat ertussen ligt maakt deel uit van de verborgenheid van het koninkrijk. En de verborgenheid, het is ook zo dat het woord verborgenheid in de Bijbel zelfs gebruikt wordt als een tijdsaanduiding. Men heeft het wel eens over de sleutel tot het boek Openbaring. Hè? Maar de sleutel tot het boek Openbaring is mijn zinziens die hele kwestie van die verborgenheid. Er worden twee sleutelwoorden genoemd in het eerste hoofdstuk. Het ene is de dag des Heren. En men zegt dat is de zondag. En het andere is de verborgenheid. En men zegt dat woord had ook overgeslagen kunnen worden. En vervolgens begrijpt men van heel het boek Openbaring niks meer. Maar de dag des Heren is het Messiaanse Rijk. Dat is nu eenmaal zo. Dat is een andere, dat is de oud-testamentische term voor wat in het Nieuwe Testament heet het Koninkrijk der Hemelen. Dus precies hetzelfde. En de verborgenheid is de periode die aan de openbaring van dat Koninkrijk voorafgaat. Dus we spreken over de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus, om het dan maar heel eenvoudig te zeggen. En als je dat nog even weet, dan begrijp je van het boek Openbaring meteen ook een boek. Als je die termen maar kent. En zo ook hier, we moeten dus vasthouden dat de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat betekent, als we dan terugkomen naar Lucas 15, dat die gelijkenis van het verloren schaap een toepassing vindt enkel en uitsluitend in de periode van na de opstanding van Christus en voorafgaand aan het 1000-jarig rijk. Voorafgaand dus aan de definitieve vestiging van dat koninkrijk van Christus op aarde. En nou is het aardige, zal ik dan meteen maar vertellen, dat we dan met twee en eigenlijk met drie dingen te maken hebben. Maar in principe met twee. Namelijk, in die verborgenheid van het koninkrijk hebben we eerst aan de ene kant te maken met de gemeente, de roeping van de gemeente, waarvan wij door genade en door geloof deel uitmaken. Maar vervolgens wel degelijk ook met de roeping van Israël. Als ik het even weer eens vlug opschrijf, dan krijgen we dat na de opstanding van Christus. dat koninkrijk in principe tot stand gekomen is in de persoon van de koning. En als je een koning hebt, is er een koninkrijk. En het punt is dat het koninkrijk verborgen blijft tot aan het moment uiteindelijk dat alles wat op aarde is aan hem is onderworpen. Dan is het koninkrijk namelijk ten volle geopenbaard. En dan beginnen de 1000 jaren. En die hele periode daar al voorafgaand heet dan verborgenheid. Maar het feit is dat deze periode wordt onderverdeeld in twee tamelijk ongelijke helften. Waarvan in het eerste, waarvan het eerste deel heet de bedeling van de genade. Ook wel genoemd de bedeling van de verborgenheid. Beide namen worden achter elkaar genoemd in Efeze 3. Maar waarna volgt, na de opname van de gemeente, de bedeling van de volheid der tijden. Volheid der tijden. Die naam die wordt genoemd in niet Efeze 3, maar Efeze 1, vers 9 en 10. En het verhaal is nu dat die totale periode van de verborgenheid uiteenvalt in twee perioden, waarvan de eerste periode, die van de bedeling van de genade, is en die heeft te maken met de situatie van dat koninkrijk van Christus, maar dan in de hemel. Het heeft te maken met de hemel, laat ik het er maar even bij zeggen, zetten. Waarna een andere bedeling volgt die te maken heeft met dat koninkrijk in verband met de aarde. En het punt is dat God in deze eerste bedeling zijn koninkrijk in de hemel vestigt. En voor zover wij vandaag aan de dag tot geloof komen, worden wij de hemelse roeping deelachtig. Zegt de apostel Paulus, althans in de Statenvertaling zegt hij dat, hè? Wij zijn der hemelse roeping deelachtig geworden. We hebben een roeping Gods die van boven is, Filippenzen. Zie. En daarna is het zo dat als de gemeente voltooid is en opgenomen wordt naar de plaats waar ze thuis hoort, dat wil zeggen wanneer ze haar beloofde land bereikt, dan gaat de geschiedenis verder met dat de Heer zijn koninkrijk vervolgens ook openbaar, zichtbaar maakt op aarde, te beginnen bij Israël, hetgeen 7 jaar duurt, en dan vervolgens ook in verband met de volkeren, hetgeen dan nog 33 jaar duurt. Ga ik allemaal niet uitleggen, want dan kom ik helemaal niet aan het onderwerp meer toe. Maar het punt is nu dat we achtereenvolgens te maken hebben met de roeping van de gemeente tijdens de verborgenheid van het koninkrijk. Daarna met de roeping van Israël en daarna met de roeping van de volkeren. En als dat alle drie geweest is, dan is het koninkrijk geopenbaard. En in feite is het zo, wanneer de gemeente compleet is, is het koninkrijk aan de gemeente geopenbaard. Niet doordat het koninkrijk tot ons kwam, maar doordat wij kwamen tot het koninkrijk. Namelijk naar de hemel. Daarna, zegt het onze Vader, u wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is namelijk het volgende verhaal. Na de hemel ook op de aarde. Dan breidt het koninkrijk zich ook uit naar de aarde, in de zin van het wordt geopenbaard ook aan de aarde. En dat begint uiteraard met het belangrijkste volk onder de volkeren, namelijk Israël. Dat neemt de eerste 7 jaar in beslag. En daarna wordt het via Israël ook geopenbaard aan de volkeren. Want Israël is geroepen om het evangelie van het koninkrijk te prediken aan alle volkeren alvorens het einde komt. Dat is Matteüs 24. Nou, ik moet het even kort samenvatten. Korter kan ik het ook niet en langer zal ik het nou niet doen, want dat doe ik bij andere gelegenheden wel weer, hè. Het principe is dus dat de verborgenheid duurt vanaf de opstanding van Christus tot aan de definitieve onderwerping van Babel, zal ik dan maar zeggen, en dus ook van de Satan en het aanbreken van de 1000 jaren. En over die drie aspecten, de gemeente, Israël en de volkeren, spreken dan ook inderdaad de gelijkenissen.
Zijn er ook volkeren na die
33 jaar? Na die 33 jaar.
Wat doen we dan in die
1000 jaar? Weer van hem afvallen. Dat gebeurt in de 1000 jaar. Nee, het is natuurlijk. Kijk, de simpele waarheid. Probeer het simpel te zeggen, hè? Zodat u zegt: oh ja. De 1000 jaar is in ieder geval onderdeel van het koninkrijk van Christus. Nou, vlees en bloed zullen dat niet beërven. Dat wil zeggen, De oude mens gaat dat koninkrijk niet in. Slechts wedergeboren mensen gaan dat koninkrijk in. Dat is een eenvoudige waarheid die de Heer Jezus vertelt aan Nicodemus, die van de gemeente niks wist overigens, niks kon weten, zelfs niet mocht weten. Maar de Heer zegt hem, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet eens zien. Niet ingaan is één ding, maar hij kon het zelfs niet herkennen, niet erkennen, niet vinden in de schrift. Hij moest wedergeboren worden, hij moest het leren zien vervolgens. En dan kon hij het vervolgens ook beërven, maar door wedergeboorte. En het punt is dat aan het einde van die totale periode, wanneer Gods tijd is, zal ik maar zeggen, dan worden ook inderdaad alle onrechtvaardigen van de aarde weggenomen, zoals het ook staat in Matteüs 24, alleen verklaren we het gewoonlijk anders. Maar staat echt in Matteüs 24 dat de ongelovigen van de aarde worden weggenomen en dat de gelovigen achterblijven en dus het koninkrijk binnengaan, omdat het in hun geval het koninkrijk naar hun toe komt. Wij gaan naar het koninkrijk toe, maar in hun geval komt het koninkrijk naar hun. Dat wordt ook prachtig geïllustreerd overigens in die gelijkenis van die, ja, hoe noemen we die, die van het koninklijk bruiloftsmaal, of weten we nou nog niet welke ik bedoel. Nou, er was een gelijkenis waar eerst waren de genoden en die kwamen niet. Nou, ik zal het me niet uitleggen, maar hè? De genoden kwamen niet en daarna werd uiteindelijk iedereen maar van de straat gehaald. Iedereen werd genoten, iedereen mocht komen. En uiteindelijk bleek, geloof ik, dat er iemand binnen was. Maar die hoorde er helemaal niet. En dan wordt hem gevraagd, vriend. Dat woord begrijp ik niet natuurlijk. Maar er wordt gevraagd, vriend, hoe zijn gij hier binnengekomen? En u hoeft helemaal geen antwoord te geven. Wordt er niet verklaard, er wordt er alleen uitgezet. Maar de vraag blijft hangen, hoe zijn gij hier binnengekomen? En het antwoord is, hij was er al lang. Ja, hij was gewoon binnengebleven, zal ik maar zeggen. Dat komt, die bruiloftzaal is een beeld van het koninkrijk. En hij, die man, die was er al voordat dat de bruiloftzaal werd. Dat is het verhaal. En dat is precies wat in de toekomst gebeurt. Er zijn mensen die op aarde leven, maar de aarde wordt onderdeel van het Gods koninkrijk. En op een gegeven moment is het zover en zegt hij, hoe kom jij hier nou? Je hoort je niet, eruit. Ja, Droet, zei je, zet Gijker maar. Hè? Droet, inderdaad. De zoon van de predikant, hij weet er nog iets van. Hè? Chronisch doopsgezind, zei hij. Hè? Nee, Gronings doopsgezind, nee. Nou, dat is een hele oude, dus laat maar zitten. Maar Droet, ja, daar gaat hem eruit, hè. Dat is wat gebeurt, ja. Ze worden eruit gezet. En dat is aan het eind van die periode van 33 jaar, zodat de duizend jaren begint met alleen wedergeboren mensen op aarde. Maar het punt is dat in die duizend jaar wel degelijk mensen geboren worden. En die worden als zondaar geboren uiteraard. En die vervolgens dan ook inderdaad afwijken, want het blijkt dat na duizend jaar nog wel degelijk de volkeren weer verleid worden en weer in opstand komen tegen Gods gezalfde. De geschiedenis herhaalt zich. Dat wil zeggen, het eind is er nog lang niet. Sommige mensen zijn bang dat de wereld vergaat morgen, maar ik kan u de verzekering geven, dat niet. Het wordt wel slecht weer, geloof ik. Maar de wereld vergaat niet, want die moet nog enige jaren mee. En de eeuw vergaat ook nog niet. Nee, dat duurt ook nog een paar jaar. Dus dat valt allemaal wel mee. Nou, dan ga ik maar even terug naar Lucas 15, naar die gelijkenis van de verloren schaap. En nou heb ik al gewezen, dus op het verschijnsel, dat die gelijkenissen spreken over die periode van de verborgenheid. Dat wil zeggen, het kan gaan over Israël, het kan gaan over de gemeente, het kan gaan zelfs over de volkeren eventueel. Maar het gaat over dat wat gebeurt voorafgaand aan het aanbreken van de duizend jaren en dus voorafgaand aan het binden van Satan. En dat betekent dat deze gelijkenis weliswaar kan worden toegepast op de situatie van die fariseeën en die schriftgeleerden en aan de andere kant die tollenaren, maar dat dat niet de uiteindelijke betekenis is. de verhouding tussen die tollenaar en de zondaar aan de ene kant en de fariseeën en de schriftgeleerden aan de andere kant, zoals die genoemd wordt in vers 1 en 2 van dit hoofdstuk, is alleen maar de aanleiding voor deze gelijkenis. En ongetwijfeld hebben die fariseeën en schriftgeleerden er niet meer van kunnen maken als dat de Heer het over hen had. Zo van, die schriftgeleerden behoren tot de 99 die dan helemaal niet zoek zijn en naar de wet inderdaad rechtvaardig zijn en dus de bekering niet voor nodig hebben. En dat de Heer zich dus alleen maar wendt tot zondaren en tollenaren, want die hebben wel bekering van nodig. En het is niet alleen zo dat de schriftgeleerde fariseeën in die dagen er niets meer van hebben kunnen maken, maar ik maak me sterk dat de theologen vandaag de dag er ook niet veel meer van kunnen maken. En ik denk dat ze zelfs dat er niet eens van maken, maar daar hebben we het nou maar niet over, hè? Want daar hebben wij niks mee te maken, wij doen gewoon Bijbelstudie. Hè? Dat is heel wat anders hoor, dat is geen theologie, dat is heel wat anders. Het punt is dus dat de gelijkenis weliswaar gesproken werd naar aanleiding van die gebeurtenissen. En je zou kunnen zeggen, nou, dat konden die schriftgeleerden in hun zak steken. Hè? Dat is ook inderdaad zo. Maar de werkelijke betekenis van de gelijkenis gaat veel dieper. En is wat moeilijk om te vertellen. Maar niet alleen dat er een diepere betekenis zit achter die gelijkenis. Maar er zitten er meer achter. En in ieder geval wordt dat als gesuggereerd door het feit dat we drie gelijkenissen achtereenvolgens krijgen met in principe dezelfde strekking. Zo, er is een deel wat niet verloren is, een deel wat wel verloren is, maar wat wel verloren is wordt teruggevonden enzovoort. En dan is, ze leefden nog lang en gelukkig. Hè? Ja, wat heet het eeuwige leven, dat is betrekkelijk lang. Hè? Ja. Nou, maar er zijn drie gelijkenissen met diezelfde strekking. Dat suggereert in ieder geval al dat er een meervoudige betekenis zit achter die gelijkenis. En die is er ook. Meerdere. En met de eerste betekenis die we erachter vinden, dat wil zeggen dat is niet de eerste betekenis zelf, hè. Maar de eerste betekenis die we erachter vinden is de betekenis die ik u vanmorgen al genoemd heb, namelijk dat deze gelijkenis dus spreekt over Israël als volk. Over de uitverkorenen, degene die tot die stal behoren, kortom, degene die naar onze absolute begrippen al behouden zijn. Ze zijn uitverkoren. En omdat alle 100 uitverkoren waren, wordt die ene van die zoekraakte dus weer teruggehaald. Hij hoorde erbij, hij hoorde tot die stal, hij hoorde bij die herder, hij hoorde tot die kudde, en hij dwaalt wel af, maar hij wordt erbij gehaald. God heeft hem verkozen, hij blijft erbij. Maar dat is een toepassing alleen in verband met Israël. En ik heb u al gewezen op de situatie die zich zal voordoen in en ook direct na de grote verdrukking van Israël. Dat is in deze periode dus ongeveer het eind van de 70ste week van Daniël. En ook dat wat er onmiddellijk daarop volgt. Dat is de tijd waarin de gelovigen van Israël vluchten naar de woestijn. Dat doen ze in het midden van de 70ste week, omdat de Heer dat zegt in Matteüs 24. Dat doen ze aan het eind van de 70ste week, omdat dat staat in Zacharië 14. Bent u zo snel? In het midden van de 70ste week, omdat de Heer zegt dat als dan die in Judea zijn, die vlieden naar de bergen die op het dak is komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen enzovoorts. Hè? Dus dan moeten ze vluchten het land uit met haast, want de grenzen gaan gewoon dicht. Dat is eenvoudig genoeg. Maar aan het einde van die 70ste week, dat wil zeggen, als de verdrukking voor Israël eigenlijk zijn hoogtepunt heeft bereikt en dus ophoudt, gebeurt hetzelfde. Want daarvan staat in Zacharië 14 dat de 10 dagen Jeruzalem zal worden ingenomen. Dat kan ik niet helpen, dat is ook niet wat ik wil, maar dat is wat de Bijbel leert. Hè? Dat Jeruzalem zal worden ingenomen, Zacharië 14 vers 1 en 2. En daarna staat er, te 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Ik zou bijna zeggen, gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Maar hij zal staan op de Olijfberg. En bij die gelegenheid breekt de Olijfberg in twee stukken. Naar het noorden, naar het zuiden. En dan geldt precies dezelfde oproep als die geldt in het midden van de 70ste week. Eruit. Ook alweer eruit. Het land uit naar de woestijn. Dat staat er ook. Ze zullen vluchten tot in de van de door de vallei mijner bergen die zal reiken tot Azal enzovoorts. Hè. Ze zullen vluchten Jeruzalem uit naar het oosten, dus de Jordaan over, Jordanië in en dan vervolgens naar het zuiden uiteraard, naar de woestijn waar al die anderen al zitten, meer dan 3,5 jaar. Dat is het verhaal. Ze worden daar samengevoegd. Nou, daar kan ik nog uren over vertellen, over wat er dan gebeurt. Hè? Dat heb ik ook wel eens gedaan, hè? Over wat er dan gebeurt, want dat is een pracht van een ontmoeting tussen twee verschillende soorten van gelovigen. Hè? Zij die voorheen al geloofden in de Heer Jezus als de Messias, en zij die na de 70ste week, dus aan het eind daarvan, geloven in Jehovah die gekomen is op de Olijfberg, maar die nog niet in de gaten hebben dat Jehovah dezelfde is als de Jezus van de christenen. Ze hebben nog niet door dat het degene is die ze gekruisigd hebben 2000 jaar eerder. Exact 2000 jaar eerder. Dat weten ze nog niet. Maar dat moeten ze nog leren daarna. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat ze het land uitvluchten en daar bewaard worden. Ze horen erbij, ze zijn gelovigen, ze horen bij de kudde. Zij zullen dus verzameld worden in de schaapskooi of na de schaapskooi. Dat is in de woestijn, dat is waar. Maar dat is, zoals gezegd, dat was bij de uittocht uit Egypte ook al. Daar werd Israël ook bewaard, verzameld in de woestijn. En dat gebeurt dan bij die gelegenheid weer. Dat is de toepassing op Israël. Maar, en nou wordt het waarschijnlijk wat moeilijk, voor sommigen. Dat is dit, dat Israël in de Bijbel wel degelijk een type is. Nou, van alles ongeveer. Maar dus in ieder geval ook van de gemeente. En dat er een grote verwantschap bestaat, of in ieder geval een groot verband bestaat, tussen Israël en de gemeente. En tot op zekere hoogte is het echt waar dat de Bijbel over de gemeente spreekt in termen die gewoonlijk waren voorbehouden aan Israël. Ik weet wel dat wij... onze theologische wereld is verdeeld in twee kampen, maar wij zijn geen theologen, dus we hebben daar niet zoveel moeite mee. Maar die twee kampen, die staan lijnrecht tegenover elkaar. De een zegt, de kerk is Israël. Nou ja, als het uitleggen is, de kerk is in de plaats gekomen van Israël, punt. En als elke keer als in de Bijbel Israël staat, dan worden we geacht dat woord te vervangen door het woord kerk. Hè. De Israël, dat is de kerk. En dat is een ene uiterste. En er is een ander uiterste dat zegt, de Israël en de kerk zijn twee totaal verschillende dingen die niks met elkaar te maken hebben. En dat is het andere uiterste. En beide zijn onjuist. De waarheid ligt in het midden. En dat komt omdat beide wel degelijk een schriftuurlijke grond hebben voor hun opvattingen. Uiteraard. Dat komt ergens vandaan. Maar het vervelende is dat men het tegenover elkaar zet. En men zet zich tegen elkaar af. En dan krijg je dus dat het zaakje uit elkaar drijft. Hè? Maar beide redeneringen hebben een grond van waarheid. Aan de ene kant is het zo dat Israël een speciale roeping heeft, had in het verleden en dus ook nog steeds heeft. Want Gods roepingen en Gods genadegaven zijn onberouwelijk. Er komt geen verandering in. Dat betekent dat God Israël heeft uitverkoren als zijn heilsorgaan, om een eigen woord te gebruiken, in deze wereld. Dat is al het eerste volk is onder de volkeren, een eerstgeborene dus ook onder de volkeren. De Heer zegt ook dat Israël zijn eerstgeborene is. En dat betekent dat de zegeningen die God zal geven aan de volkeren, tot die volkeren komen via Israël. En de zaligheid is uit de Joden. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En zo zijn er nog enige schriftplaatsen, wat zeg ik, honderden, die precies datzelfde zeggen, dat de heidenen gezegend worden via Israël, of in Israël. Of door Israël, of hoe je dat maar zegt, door het zaad Abrahams in elk geval. Dat is de ene kant van het verhaal. Dat wil zeggen, dat is vroeger aangekondigd, dat is Israël vroeger toegeroepen, en die roeping, die zullen ze moeten waarmaken in de toekomst. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks, maar daar hebben we het nou niet over. Het gaat erom dat het wel gebeurt. In die zin is de kerk dus op geen enkele wijze in de plaats van Israël gekomen. Die plaats houdt Israël. Maar de andere kant van het verhaal is dat Israël haar roeping ontrouw is, heel bewust. En dat God dus ook Israël heel bewust en nadrukkelijk terzijde gezet heeft. Dat wil zeggen tijdelijk aan de kant geschoven heeft. Tijdelijk, uiteraard. God heeft zijn volk niet verstoten, zegt de apostel Paulus. Maar God heeft zijn volk aan de kant gezet, terzijde gesteld. En die roeping waartoe Israël geroepen is, die moet dus maar even wachten. In goed Nederlands zouden we zeggen, het staat in de ijskast. Dat komt later dan wel weer. Hè? Maar in plaats daarvan verkiest God zich een ander volk. En nou zeg ik al, in plaats van. Ik heb het niet zo bedoeld zoals ik het zei. Maar het is wel waar natuurlijk. In plaats daarvan. Er is een opengevallen plaats gekomen. Maar God verkiest zich weer een volk uit de heidenen. Want Israël is ook een volk uit de heidenen verkozen hoor. Abraham was uit Ur der Chaldeeën. En Israël was geroepen uit Egypte. Hoe het maar zegt, het is altijd vanuit de heidenen. Maar God verkiest zich weer een volk voor de heidenen. In ten tweede malen. Dus het neemt niet de plaats van Israël in. Het is niet een verlengstuk van Israël. Maar het is wel een volk van God. Verzameld uit de heidenen. Net zoals Israël dat was. En het eigenaardige is dat Gods doel met betrekking tot Israël met precies dezelfde woorden beschreven wordt in de Bijbel als Gods doel in verband met de gemeente. En toch is het verschillend. Maar ik wil nou voor één keer eens een keer de nadruk leggen op de overeenkomst die er is tussen Israël en de gemeente. Ja, de verschil is, hoop ik dat we dat allemaal weten. Maar het gaat nu om de overeenkomst die er is. En die overeenkomst is dat God een volk gekozen heeft uit de heidenen voor zijn naam. En dat God dat volk gebruikt om te verkondigen de deugden desgenen die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat eertijd niet Gods volk was, maar nu Gods volk is geworden. En als u zegt dat staat in de Bijbel over Israël, dan zeg ik dat staat in de Bijbel over de gemeente. En als u zegt het staat in de Bijbel over de gemeente, dan zeg ik het staat in de Bijbel over Israël. Want het is allebei waar. Ja, ik kan niet elke keer alles gaan herhalen. Ik heb dat, geloof van de week nog, ergens anders op een andere plaats staan te vertellen. Dat betekent dat het ook hier of daar op zo'n bandje staat, hè? Ik weet alleen niet welke. Er zijn er maar 500, heb ik gehoord. Dus u komt er vanzelf tegen. Maar waar het om gaat is, dat als de apostel Petrus bijvoorbeeld de profetie aanhaalt uit Hosea, past hij hem toe op de gelovigen uit Israël. En zegt, gij die eertijds lo-ami waart en nu ami geworden zijt. Maar als de apostel Paulus diezelfde profetie aanhaalt in Romeinen 9, past hij hem toe op de gemeente en zegt, ook u heidenen. Want heidenen waren eertijd niet Gods volk, maar zijn door genade Gods volk geworden. Ze tenminste tot geloof gekomen zijn. Maar dezelfde waarheid haalt de apostel Petrus aan in verband met Israël. En terecht, want in Hosea staat het ook over Israël. En Israël wat gerekend zou worden onder de heidenen, niet meer Gods volk zou zijn en toch Gods volk zou worden. En de apostel Paulus zegt, nou als dat wat niet Gods volk is, Gods volk wordt, dan betekent dat elke heiden lid kan worden van het volk van God. En dat kan altijd. Ook nu. En de apostel Paulus past het toe op de gemeente. En beide dingen zijn waar. En ik ga dat hier niet doen. Dat doe ik dus in Doorn, geloof ik. Hè? Ben ik bezig met een serie bijbelstudies over dit principe. Dat de profetieën uit het Oude Testament heel nadrukkelijk in het Nieuwe Testament twee betekenissen meekrijgen. Dat ze zowel op Israël als op de gemeente worden toegepast. Het is heel eenvoudig dat juist daarom die oud-testamentische profetieën worden voorgehouden aan de gemeente. En als u dat zo niet ziet, dan zeg ik het anders. Dan zeg ik, dan wordt de geschiedenis van Israël als voorbeeld voorgehouden aan de gemeente. Van Israël wordt gezegd, deze dingen zijn hun lieden overkomen, ons tot voorbeelden. Ons tot typen, ons tot lering. En dan wordt er gewezen op de overeenkomst die er is. Dat Israël geroepen werd uit Egypte zoals wij als gelovigen geroepen zijn uit de heidenen, uit de wereld. En dat Israël geplaatst werd in de woestijn waar in feite geen leven was. Afgezonderd van de beschaving zal ik maar zeggen, van de maatschappij in die dagen. En zoals wij als gelovigen zijn ook geroepen uit deze wereld. En we staan eigenlijk buiten de lege plaats, buiten de maatschappij. Eigenlijk in een woestijn, eigenlijk kun je er niet leven, maar we hebben ons leven ook inmiddels verloren. We zijn met Christus gestorven. En verder, Israël was door de woestijn onderweg naar het beloofde land. Een land wat hem beloofd is onder de naam Canaan. Maar soms staat er gewoon maar het land der belofte. Waarom? Omdat het diezelfde profetieën worden toegepast op de gemeente. Want ook wij zijn onderweg dwars door een woestijn, dat is de wereld toch voor ons. Hè? Als pelgrims. Waarin gaat gij? Hè? Waarin pelgrims, waarin gaat gij? Nou, naar het beloofde land. Naar Canaan, ja, naar Canaan. Maar dan niet Canaan dat gewoon op een atlas staat. Maar dan een hemels vaderland. Dat is wat in de Hebreeënbrief ook staat. Als daar gezegd wordt van Abraham dat hij een vaderland verwachtte in Hebreeën 11. dan is het duidelijk dat hij verwachtte dat het land waarin hij feitelijk al woonde, wat de Heer hem zou geven, maar wat nog niet van hem was. Maar hij verwachtte een land hier op aarde en hij verwachtte een stad met fundamenten enzovoorts. Maar meteen erachteraan staat, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, namelijk een hemels vaderland. Want het punt is, zij verwachten een aards vaderland wat hun beloofd was, maar nu zijn ze eigenlijk jaloers op ons, want wij verwachten ook een vaderland. Wij zijn ook door geloof behouden, ons geloof is ook gerekend tot rechtvaardigheid. We hebben daarom ook Egypte, namelijk de wereld, achter ons gelaten. We zijn in de woestijn onderweg naar ons vaderland, maar ons vaderland is een hemels vaderland. De overeenkomst is duidelijk. Het verschil is dat Israëls roeping en wandel alles met de aarde te maken heeft, terwijl onze roeping en wandel alles met de hemel te maken heeft. Dat is het verschil, maar tegelijkertijd de overeenkomst. En Israël is dus een type, in ieder geval, van de gemeente. En hoe dan ook, de geschiedenis van Israël wordt als voorbeeld aangehaald voor ons. En ik blijf erbij, hoewel velen dat bestrijden, dat de apostel Paulus in zijn brieven, niet in zijn oudere brieven alleen, maar met name ook in de gevangenisbrieven, oud-testamentische profetieën aanhaalt en toepast op de gelovigen. Dus de Efezebrief doorleest, dat is één citaat van oud-testamentische schriftplaatsen, van waarheden die daar vermeld worden. Wij herkennen ze soms niet eens. Maar daarom is het wel zo, ik noemde het er straks alleen trouwens, hè. Over, hij heeft de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. De eenvoudige oplossing van het vraagstuk wat het vers gewoonlijk oplevert is, dat het is afkomstig uit Psalm 68, waar het gaat over Israël. En daar gaat het over dat God de ballingschap in ballingschap neemt, gevangen neemt. Dat wil zeggen, al die gelovigen die nog in ballingschap zijn, worden, en dus gevangen zijn onder de volken, zal ik maar zeggen, worden door God zelf gevangen genomen, door de Heer zelf. Hij neemt de hele ballingschap mee en hij brengt hen in het land. Hij zet ze daarin. Je zou zeggen, daar zitten ze ook gevangen. Dat is ook de gedachte die daar genoemd wordt. Daar zitten ze in het land, maar daar horen ze thuis. Daar brengt de Heer ze dan naartoe. Dat wat in gevangenschap is, wordt gevankelijk weggevoerd. Maar dan neemt de Heer ze gevangen. En die gedachte wordt door de apostel Paulus toegepast op de gemeente in Efeze 4, waarin hij zegt, ik, de gevangene in de Heere, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En als hij dan toch over die roeping heeft, dan zegt hij inderdaad van opgevaren. Daarom zegt hij opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven. En dan past hij dat toe op de gemeente. Hij zegt, wij zijn gevangen genomen. Ik ben een gevangene van de Heer, zegt hij. En wij lezen allemaal dat de apostel zegt, ik ben een gevangene van de keizer in Rome. Maar dat staat er niet. He? Er staat, ik de gevangene van de Heer. Het zit dieper. Het heeft die diepere betekenis in verband met de verborgenheid. Dus past hij die eenvoudige profetie op Psalm 68 toe op de gemeente, zegt, wij zijn gevangenen van de Heer. Wij zijn verzameld uit onze ballingschap onder de volkeren, want daar horen we ook niet thuis. Net zo min als Israël dat thuis hoort. Maar we zijn eruit getrokken. God heeft ons gevangen genomen, met zich in de gevangenis gezet. Om een ander beeld te gebruiken. We zitten met Jozef in de gevangenis, terwijl Jozef voor ons zorgt. Dus hetzelfde beeld, hè? We zitten bij de Heer gevangen, zoals Paulus een gevangene was van de Heer. Maar de Heer heeft ons uitgeleid, heeft ons gezet in de hemel, dat is Efeze 2. En Efeze 4 is nog steeds hetzelfde. De Heer is opgevaren naar de hemel, heeft de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. En in dit geval, in Efeze 4, slaat het dan op de gemeente, dat is een duidelijke zaak. Maar in Efeze 2 en in Efeze 3 heeft de apostel al gezegd dat wij, gelovigen uit de heidenen, deel gekregen hebben aan het burgerschap van Israël. Dat wil zeggen dat op een of andere wijze de rechten en plichten die Israël toegewezen waren, toch terecht zijn gekomen bij de gemeente. Alleen het punt is dat ze niet in hun letterlijke en aardse betekenis van toepassing gebracht worden op de gemeente, maar in hun geestelijke en hemelse betekenis. Dat staat er ook in Efeze, dat we gebouwd worden tot een woonstede gods, net als Israël. Maar er staat achter een woonstede gods in de geest. Een geestelijke tempel, een geestelijk huis, enzovoorts. Maar duidelijker kan de apostel het al niet zeggen. Het is merkwaardig Dat velen die zich juist erop beroepen dat de gemeente niks met Israël te maken heeft, die claimen dan juist de brieven van Paulus aan Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Maar juist de Efeze, wie staat dit allemaal? Dat wij, heidenen, door geloof deel hebben gekregen aan het burgerschap van Israël. Hij heeft de middenmuur des afscheidsels verbroken. Hij heeft die twee één gemaakt in één nieuwe mens, in één lichaam, namelijk in Christus. En als de apostel daarna verder gaat in Efeze 3, dan gebruikt hij deze termen. Namelijk de uitdrukking de bedeling der genade en de uitdrukking bedeling der verborgenheid. En hij zegt dat houdt in dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Mede met iemand anders, met Israël. Mede erfgenamen. En van hetzelfde lichaam. Met wie nog meer dan? Met Israël, hè? Mede erfgenamen met Israël. En van hetzelfde lichaam. En deelgenoten van de belofte. In Christus. Niet in Abraham uiteraard. Maar in Christus. In het zaad van Abraham. En dat is nou het hele verhaal. Er is één belofte geweest aan Abraham, maar die belofte had een dubbele toepassing. Het was tweeledig. Eén in verband met Abraham en één in verband met Christus. En daar gaat het om. En wij hebben deel gekregen aan die belofte. Waarvan men zegt, hij is in Israël gegeven, dat is terecht. Maar wij hebben deel gekregen aan die belofte, omdat Christus deel heeft aan die belofte. Want hij is het zaad van Abraham. En wij bedelen die belofte omdat wij in Christus zijn. Dat is niet Efeze 3, maar dat is Galaten 3. Nou, waar het nu om gaat is dat je dus heel gemakkelijk de dingen die over Israël gezegd zijn, kunt verwisselen met de dingen die over de gemeente gezegd zijn. Alleen moeten we ze wel uit elkaar houden natuurlijk. We moeten onderzoeken, zegt de apostel in de Filippenzenbrief, de dingen die verschillen. Maar we moeten niet vergeten dat er veel meer overeenkomst is dan dat er verschil is. Want als de apostel Petrus in zijn brief aanhaalt dat wij geroepen, dat Israël geroepen is, de gelovigen uit de Joden geroepen zijn om te verkondigen de deugden des genen die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan valt deze uitdrukking, deze uitspraak op door zijn onduidelijkheid. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat betekent dat dan? Wat is die duisternis dan? Wat is dat licht dan? Opdat wij zouden verkondigen. Ja, hoe dan? En aan wie? Aan wie? De deugden, we zouden verkondigen, de deugden, de goede werken dus, desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wie is diegene dan die dat gedaan heeft? Je staat er allemaal niet bij. De meest essentiële dingen staan er niet bij. En dat is zo, omdat als we daar woorden gaan invullen, namen gaan invullen, dan moeten we eerst bepalen over wie hebben we het. Hebben we het over Israël of hebben we het over de gemeente? In de Efezebrief wordt gezegd dat wij als gemeente geroepen zijn om te verkondigen. Om bekend te maken namelijk. De veelkleurige wijsheid Gods. En die heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn licht. Hè? Maar aan wie verkondigen wij? Wel niet aan de volkeren. Maar aan de overheden en macht in de hemel. Want onze roeping is een hemelse. Maar als het toegepast wordt op Israël, dan wordt er gepredikt aan de volkeren. Want hun roeping is een aardse. Dat is het verschil. Begrijpt u dan ook de wijze waarop gepredikt wordt of bekendgemaakt wordt, is ook een verschil. Van ons wordt gezegd dat de Heer het doet door ons. En van Israël wordt gezegd dat de Heer hun simpelweg de opdracht geeft om het te doen en dan zien ze maar. Die verantwoordelijkheid hebben ze om het uit te voeren. Er zitten verschillen. Maar het algemene principe is hetzelfde. Bekendmaken. Als u zegt, wij zijn geroepen om te prediken, zeg ik ja. Dat klopt. Maar dan verticaal in de eerste plaats. Dat wil zeggen, aan overheden en machten in de hemel. Als u het niet begrijpt, kan ik het niet helpen. Het enige wat u wel kunt begrijpen, is dat het in de Bijbel staat. En daarom moet je beginnen met die dingen te accepteren. Dat onze roeping gericht is op de hemel. We zijn getrokken uit deze wereld. En de roeping die Israël in deze wereld heeft, diezelfde roeping hebben wij ook, maar niet in deze wereld, niet op aarde, maar in de hemel. Dat is alles. En verder is alles hetzelfde. Maar dat is een elementair verschil natuurlijk. Maar het punt is dat dezelfde woorden gebruikt worden voor Israël en voor de gemeente. En dat is een van de kenmerken van de verborgenheid. Dat namelijk de letterlijke uitspraken van de schrift een verborgen betekenis hebben in verband met de gemeente. En ik moet er meteen wat bij zeggen. Ik heb altijd geleerd, je moet de Bijbel letterlijk interpreteren. Ik ben er een vreselijk eind mee gekomen, heb ik wel eens de indruk. Hangt er vanaf met wie ik dat vergelijk natuurlijk. Ja, want zover kom je er niet mee, hoor.
Maar de andere kant van het verhaal is dat dezelfde mensen die mij geleerd hebben, je moet de Bijbel letterlijk nemen, waren de mensen die mij lieten zien de geestelijke betekenis van diezelfde woorden. Ze hadden dezelfde inconsequentie daarvan niet door, daar gaat het nou niet om. Maar het is wel zo. Pas als men de geestelijke betekenis niet meer ziet, zal ik u dit zeggen, dan ziet men de letterlijke ook niet meer. Dan raakt men die kwijt. Dan verdwijnt de controle. En andersom is dat natuurlijk ook zo. Waar men alleen de geestelijke ziet, ziet men de letterlijke niet. En waar men de letterlijke alleen ziet, ziet men de geestelijke niet meer. Het kan namelijk niet. Alle taal heeft niet alleen een letterlijke betekenis, maar bovendien een diepere betekenis. Dat is altijd zo. Ook in ons gewone spraakgebruik is dat zo. Het gaat nou niet op, maar als ik zou zeggen hier van het is mooi weer zeg. En als ik zeg op deze toon het is mooi weer zeg. Dan weet u dat ik precies wat anders bedoel als wat ik letterlijk zeg. Het heeft een andere betekenis, een diepere betekenis dan de letterlijke woorden. Want als ik het op deze toon zeg, betekent dat het vreselijk smerig weer is. Hè? Daar komt het op neer. Zie je, ik heb een heel eenvoudig voorbeeld. Maar waar het om gaat is dat er bepaald taalgebruik bestaat, bepaald idioom bestaat, waarbij het niet gaat om de directe, oppervlakkige, letterlijke, grammaticale betekenis, maar dat het gaat om de strekking van het geheel en in verband waarin het gezegd wordt. En eventueel, hoewel dat niet geldt voor de Bijbel, op de toon. Gaat het om de toon waarop het gezegd wordt, want dat maakt alle verschil van de wereld. Nou, zo is met de Bijbel ook. Er zijn zoveel dingen die gezegd worden alleen en uitsluitend om hun diepere betekenis. Dat wil niet zeggen dat het niet letterlijk waar zou zijn, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat er veel meer is dan alleen de letterlijke betekenis. Het begint bij een letterlijke en daarna gaat het uiteraard verder met diepere geestelijke betekenis. En dan zal bovendien blijken dat er meerdere diepere betekenissen zijn. En dan, als je dat gaat zien, dan zie je des te meer hoe letterlijk de Bijbel waar is, dat het inderdaad gaat om de letter, dat het gaat om exact de manier waarop het gezegd is, omdat juist de manier waarop het letterlijk gezegd is, bepalend is voor de verschillende betekenissen die diezelfde woorden hebben. Bepaalde dingen kunnen maar op één manier gezegd worden, omdat ze anders niet kloppen meer. Of omdat ze anders te eenzijdig zijn. We hebben net met elkaar nog vastgesteld, ja, daar was u niet allemaal bij, maar sommigen van u waren erbij, dat in de Bijbelvertaling zo vaak gekozen moet worden voor slechts één betekenis, terwijl er in werkelijkheid meerdere betekenissen zijn, die dus ook allebei waar zijn. Of allemaal waar zijn. Er zijn er vaak vele. En bij het vertalen verdwijnt bijna alles, blijft er maar één over. Hopen we tenminste. Soms blijft er niks over. En hoe moderner de vertaling, hoe minder er over blijft, heb ik wel eens de indruk. Dat is makkelijk ook, want op de duur hoef je dan niet meer te vertalen. Hè? Dat is makkelijk. Kun je het zelf schrijven. Maar het gaat erom, als je een beetje inzicht krijgt in die structuur van de schrift, in die structuur van het woord van God, dan gaat het leven. Dan wordt het organisch geheel. Dan grijpt alles in elkaar. Dan vind je dezelfde gedachten overal terug, in andere woorden, in andere begrippen, soms letterlijk, soms overdrachtelijk, en noem maar op. En dan wordt het rijk. Nou, en nou keer ik terug naar Lucas 15, de gelijkenis van het verloren schaap. Want ik kom er wel hoor. Want we hebben al een paar betekenissen genoemd. Ik veeg dit verhaal maar weer even uit. Hè. We hebben namelijk te maken met, nou laat ik maar uitgaan van deze eerste gelijkenis. Met aan de ene kant 99 schapen en dan één schaap. Ja, laat ik het maar zo opschrijven. Die staan tegenover elkaar. En de eerste betekenis van die gelijkenis, die halen we gewoon uit de gelijkenis zelf, uit de toelichting, uit vers 7 namelijk. Daaruit blijkt dat de 99 schapen een beeld zijn van de rechtvaardigen. Dat wil zeggen, niet rechtvaardigen in de absolute betekenis van het woord, maar in verband met de rechtvaardigheid die uit de wet is. Waar de apostel Paulus het over heeft in Filippenzen 3, hè. Maar in die zin rechtvaardig, dat wil zeggen onderworpen aan de wet. 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben, zegt de Heer. Terwijl aan de andere kant staat het ene schaap die een beeld is van, nou laten we zeggen, de zondaar. Dat staat er immers, hè. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of niet denken te hebben, want zo ligt het dan eigenlijk natuurlijk. Maar dat is de eerste, normale, directe betekenis van de gelijkenis. Maar dat is niet de belangrijkste. En voor ons is het al heel erg onbelangrijk. Maar laten we nog maar even wat dieper ingaan. We krijgen dan dat die rechtvaardigen, 99 rechtvaardigen, een beeld zijn van fariseeën. Laten we het nauwkeuriger omschrijven. Fariseeën, schriftgeleerden. Ik heb wel eens de indruk dat de uitdrukking fariseeën en schriftgeleerden een hendiadis is. Namelijk, fariseeën zijn schriftgeleerden. Of het gaat om schriftgeleerden die hoorden bij de categorie van fariseeën. Fariseeïsche schriftgeleerden, zal ik dan maar zeggen. Maar dat doet er nou niet toe. Dus 99 rechtvaardigen slaan die schriftgeleerde fariseeën. En dan die ene zondaar, dat heeft dus te maken met tollenaars. Wat staat er? En zondaren. Nou, dat woord stond er al eigenlijk. Zondaren. Maar er is een diepere betekenis aan verbonden. En nou wordt het echt moeilijk. Maar ja, we zouden het niet makkelijk maken vandaag. Dat is dat die rechtvaardigen en die fariseeën en schriftgeleerden. Kijk, als je die begrippen nou even bij elkaar pakt. Hè, en u trekt daar de grootste gemene deler uit. Dan, dat is overdrachtelijk bedoeld dus. Nu ziet u maar weer. Hè. Als je dat doet, dan kun je er één ander woord voor invullen. Namelijk Israël. Nou ja, het judaïsme dan. Het jodendom. Maar ik weet zo gauw geen beter woord. Dus zeg maar gewoon Israël. Rechtvaardigheid uit de wet. Schriftgeleerden. Fariseeën. Goed, dat is de kudde. Zij die trouw zijn, zij die niet weglopen, blijven keurig in het kooitje enzovoorts, assimileren niet, blijven trouw aan de Joodse gebruiken en dat soort dingen meer. Dat is het. Het is een beeld van het judaïsme. Israël in de zin van het Israëlitische volk in de etnologische betekenis dan. Nou, en aan de andere kant vinden we dan een andere categorie met een heel andere achtergrond, namelijk zondaren. Tollenaars en zondaren, nou weet ik wel, tollenaars en zondaren, die worden natuurlijk gevonden onder Israël. Dat kan wel zijn, maar ze werden door het erkende judaïsme als tweede rangs beschouwd en eigenlijk als helemaal geen rang. Wat stond er niet op, hè? Nou. Kijk, ze werden niet meegeteld. En de fariseeën en schriftgeleerden accepteerden die zondaren en tollenaren ook niet. Maar ze konden wel uit Israël zijn, maar daar gaat het niet om. De klemtoon ligt op dat ze zondaren zijn. Weet u nog die ene voorbeeld wat de Heer gebruikt van een fariseer en een zondaar? Beide op straat. En de een zegt, o God, ik dank u dat ik niet ben als al die anderen. En de zondaar zei, o God, wees mijn zondaar genadig. Nou, dat staat tegenover elkaar. En als ik dat nou hier ook weer tegenover elkaar zet, dan krijg ik aan de ene kant Israël. Zij die menen rechtvaardig te zijn, zij die vaardig zijn met de wet. Het woord van God wat hun geworden is, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Dus Jesaja, hè? Men Jesaja 28. En aan de andere kant, nou wat hebben we aan de andere kant? Hè? Ja, dat is zo gek nog niet eigenlijk, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel gewoon de gemeente. Herkent u zich niet? He? Herkent u zich niet in zondaren, tollenaren? Dat zijn wij hoor. Ik hoop dat tenminste dat wij ons als zodanig bekend hebben gemaakt. En dat we ook gezegd hebben, o God, wees mij zondaar genadig. Genade is alleen voor zondaren, begrijpt u me goed. Genade wordt niet gegeven aan rechtvaardigen. Genade wordt verleend aan hen die veroordeeld zijn. Zelfs alleen maar aan hen die zichzelf veroordeeld hebben. De geschiedenis is vol van namen van mensen die zichzelf niet veroordeelden en dus ook geen genade wensten te accepteren. Omdat ze dat als een veroordeling zagen. Maar wij zijn die zondaren en we hebben genade geaccepteerd. Zie? Die twee staan tegenover elkaar. En wat hier nou geleerd wordt in die gelijkenis is dus enig iets dieper de situatie dat er enkele zijn die er al zijn, zal ik maar zeggen. Maar dat aan de andere kant enkele zijn die er nog bij gesleept moeten worden. En dat het allemaal helemaal niet compleet is. En dan moet u niet meer denken aan fariseeën en schriftgeleerden en zondaren en tollenaren. Maar dan moet u denken aan het principe van Israël en de gemeente. Een Israël wat al veel eerder bestond dan de gemeente. Maar Gods werk wordt niet voltooid in Israël. Want God heeft nog wat meer te doen dan alleen de roeping van Israël en het werk wat hij via Israël zou doen. Want God zou zich wenden tot de heidenen. En dat wat geen volk is, dat wat helemaal geen volk was, laat staan Gods volk, dat zou tot een volk gemaakt worden en zelfs tot Gods volk. En het zou een volk zijn wat zelfs Israël tot jaloersheid zou moeten verwekken. Ik haal het expres ver weg, namelijk helemaal uit de wet. Uit Deuteronomium enzovoorts, Exodus. Want daar worden die dingen allemaal al genoemd. Dat wil zeggen, er moest eerst nog heel wat anders gebeuren. Het is later de apostel Jacobus in Handelingen 15 die daar dan ook mee instemt. Die zegt, ja, dat is ook geschreven. Dat God pas na deze zal wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Omdat hij eerst een volk zou verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. Dat moest allemaal ook nog gebeuren. En punt is, daar kom ik weer terug op de belofte die aan Abraham en zijn zaad gedaan is. De belofte aan Abraham, die wordt vervuld in Israël. Maar de belofte aan het zaad van Abraham wordt in principe vervuld in de gemeente. Ik zeg het niet helemaal correct, maar als uitgangspunt is het toch niet zo gek. Want zo ligt het wel ongeveer. Het is in ieder geval zo dat zowel Israël als de gemeente leven vanuit het verbond met Abraham. En het verbond met Abraham is op grond van dat Abraham geloofde. En als wij geloven hebben we deel aan datzelfde verbond. Dat wil zeggen aan diezelfde belofte. En wat was die belofte? Nou, heel vaag hoor. Ontzettend vaag. Maar dat komt omdat die minstens twee toepassingen heeft. Eén in verband met Israël en één in verband met de gemeente. Je zou een erfdeel krijgen. Een land voor een eeuwige bezitting. Zie je? In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar een deel daarvan in de hemel en een ander deel op aarde. Ja. Dubbelzinnig. Laat een heleboel ruimte over. Pas later wordt het ingevuld. Bij de komst van het nieuwe verbond. En met nog nadrukkelijker door de leringen van de apostel Paulus. Die dus onderscheiden gaat maken waar ze vroeger nooit gezien werden. Maar dat is nog net het kenmerk van die verborgenheid. En zo zitten met die gelijkenis ook. Ze hebben die diepere betekenis. Wat de apostel in Efeze 2 en 3 uitlegt, is dat heidenen en joden, om dan de normale termen maar te gebruiken, verenigd worden in Christus. Zodat we krijgen inderdaad dat 99 en 1 samenkomen en 100 worden. Alleen nou praat ik niet meer over Israël, maar nou praat ik over de gemeente. Gevormd uit heidenen, dat is wel, maar aan de andere kant kun je zeggen, gevormd uit joden en heidenen. Dat is niet tegenstrijdig, om de eenvoudige reden dat de joden naar Gods woord gerekend worden tot de heidenen. Als je zegt gemeente uit de heidenen, is dat niet wat anders dan gemeente uit joden en heidenen. Het is precies hetzelfde. Is alles lo-ami. En het woord Ami, als het vandaag Ami wordt, zal ik maar zeggen, als een Jood gaat behoren tot het volk van God, behoort hij tot de gemeente. Op grond waarvan? Op grond van de belofte aan Abraham. Er is niks moeilijks aan. Het enige is dat de sfeer waarin we denken verhoogd wordt. Het is de vervulling van die belofte, maar op het hogere niveau. Niet op het niveau van het zand der zee, al zo zal uw zaad zijn, maar op het niveau van de sterren des hemels, al zo zal uw zaad zijn. Je ziet, twee beloften. Met min of meer dezelfde betekenis, namelijk erg veel betekent het. Staat er ook bij. Maar het verschil is, het een te maken heeft met de aarde en het ander heeft te maken met de hemel. Dat is het nou weer. En zo zien we dus dat deze gelijkenis een diepere betekenis legt in verband met de verborgenheid van het koninkrijk. Een van de belangrijkste dingen, zo niet het belangrijkste aspect van het koninkrijk is, dat God tijdens die verborgenheid van het koninkrijk een heel apart volk roept. Uitverkiest, completeert, voltooid, vervuld, volmaakt, Efeze 1, en plaatst in zijn uiteindelijke bestemming. In korte tijd, want dat is korte tijd hoor, 2000 jaar. Nou, minder dan 2000 jaar in dit geval. Maar in ieder geval, dat is verhoudingsgewijs vrij kort. Bij Israël duurt het veel langer. Zie? Maar het gebeurt. God doet dat en dat is het belangrijkste aspect van de verborgenheid. Vandaar dat de bedeling waarin de gemeente uitverkozen wordt of gevormd wordt ook heet de bedeling der verborgenheid. De verborgenheid zelf duurt langer, maar de bedeling der verborgenheid is alleen die periode waarin God de gemeente zich verkiest. Dat is het belangrijkste. En dan krijg je dus het merkwaardige verschijnsel dat de schrift spreekt over de roeping van Israël. Over de belofte aan Abraham gedaan met betrekking tot Israël. Of nog dieper, over de belofte van een nieuw verbond. Want dat was de belofte. Dat was de belofte dat er een ander verbond zou komen. Belofte van een nieuw verbond. Wat ook beloofd werd aan Israël. Maar wat toegepast wordt in de eerste plaats op een volk van God, niet voor de aarde, maar op een volk van God in verband met de hemel. En daar heb je het nou net. Dan krijg je de profetieën die spreken over het openbaar worden van het koninkrijk. Die krijgen een betekenis mee in verband met de verborgenheid van het koninkrijk. En dan hebben ze twee betekenissen. En zegt u nou niet, daar heb ik nog nooit van gehoord, want dan moet u even nadenken. Want het kon wel eens wezen dat u het wel gehoord hebt, maar in andere woorden. Want hoe vaak wordt er niet gezegd dat de profetieën uit het Oude Testament een voorvervulling krijgen en daarna een eindvervulling. En men komt tot die terminologie in verband met dat men rekent slechts horizontaal door de jaartallentabel heen. En men zegt, het wordt hier vervuld en daar ook. Dus krijgt een voorvervulling en een eindvervulling. Maar dat is het niet helemaal. De betere formulering is de Bijbelse, namelijk ze hebben een toepassing in verband met de openbaring van het koninkrijk in de toekomst, maar een toepassing in verband met de verborgenheid van het koninkrijk nu. En dat is het hele verhaal. En daarom ziet u dat al die oud-testamentische profetieën twee vervullingen meekrijgen. En ik heb net al genoemd even Hosea, van Lo Ami zal weer Ami worden, wat door Petrus wordt toegepast op de gelovigen uit Israël en door de apostel Paulus op de gelovigen uit de heidenen, in Romeinen 9... Maar zo kennen we die bekende profetie uit Joël 2 over het tot stand komen, over de aanvang van de dag des Heren en over de uitstorting van de Heilige Geest. Het wordt op de Pinksterdag wordt er gezegd, dat gebeurt nu. Terwijl we allemaal weten dat als je Joël 2 leest, dat het daar niet gaat over wat er gebeurde in de dagen van Petrus, maar dat het gaat over de dagen die nog toekomst zijn. Moet nog gebeuren. Nou, en dan heb je de discussie, hè? De ene categorie zegt, nee, dat is de toekomst, moet allemaal nog vervuld worden. En de Calvinistische, laten we zeggen de verbondstheologen, ik zal de naam van Calvin niet ijdelijk gebruiken, hè, want die wist daar niks van verbondstheologie hoor. Maar de verbondstheologen zeggen, nee, die profetieën zijn allemaal al vervuld. En de waarheid is dat ze een toepassing hebben gekregen in het verleden en dat ze ook een vervulling of toepassing hebben in de toekomst. Het is allebei waar. Alleen de een staat in verband met de gemeente en de ander staat in verband met Israël. Eén in verband met de verborgenheid van het koninkrijk, het gaat dan ook om een verborgen betekenis. En één in verband met de openbaring van het koninkrijk en dus met een openbare en letterlijke directe betekenis. En dat is het geheim van alle profetieën, niet alleen van Joël 2.
Maar waarom staat er dan, dit is het wat, enzovoort, zegt Petrus.
Ja, dat zegt de apostel Petrus.
Maar is op dat moment toch ook iets van waar?
Natuurlijk. Maar ik zeg toch ook dat het waar is.
Ja, ja, ja. Maar ik heb begrepen dat u zegt, het zal een vulling krijgen.
Ja, ja.
Maar dan op dat moment, wat is er dan?
Wat er gebeurt in de dagen van Petrus, dat is, die zegt, dit is wat Joël, waarover Joël gesproken heeft. Kijk, dan moeten we goed vaststellen dat de apostel daar niet zegt, nu wordt de profetie van Joël vervuld. Dat zegt hij niet, het was ook niet zo. Dat kan iedereen controleren, want er staat nog heel wat meer in Joël 2 wat toen inderdaad niet gebeurd is. Maar het punt is, de apostel Petrus zegt, Joël sprak hierover. Dat wil zeggen, op een of andere wijze waren de woorden uit de profetie van Joël 2 van toepassing op dat wat daar gebeurde. En hij zegt ook waar het over gaat, namelijk over het uitstorten van de geest. Uitdrukkelijk niet over het spreken in tongen, want dat was niet wat in Joël 2 stond, maar dat stond in Jesaja 9 of in Jesaja 28 enzovoorts. Daar gaat het nou niet over. Maar de uitstorting van de geest was genoemd in Joël. En wat er in Joël aan vastgekoppeld wordt, is dat als dat gebeurt, komt de dag des Heren, breekt de dag des Heren aan. Dat is wat Joël 2 zegt. Dan is er ontkoming voor degene die in Jeruzalem te zijn en op de berg Sion, daar is op ontkoming, want al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En daar hebben we het weer, dat zegt de apostel Petrus. En hij haalt het aan, en dat is terecht, uiteraard. Alleen het eigenaardige is dat de apostel Petrus ongetwijfeld niet geweten heeft op welke manier Joël dan over die dagen gesproken heeft. En dat blijkt ook wel uit de verdere woorden en ook uit de verdere geschriften van de apostel Petrus. Hij heeft pas later met veel moeite moeten leren op welke wijze Joël 2 dan in zijn dagen toegepast werd. Maar het punt is dat Joël 2 zegt dat de Heer zijn geest zal uitschieten en dat er wondertekenen zullen zijn aan de hemel enzovoort, eer dat die dag des Heren komt. En de dag des Heren is nog altijd de Bijbelse aanduiding voor het Messiaanse Rijk, zoals ik al eerder gezegd heb vandaag. En wat er kwam, wat er toen tot stand kwam, was inderdaad het Messiaanse Rijk. Dat zegt de apostel Petrus ook, want hij zegt, God heeft hem gesteld tot een Here en een Christus. Of tot een Here en tot Messias. Zo eindigt zijn toespraak. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Dus hij predigt gewoon dat de Heer Jezus nu door zijn opstanding en hemelvaart de Christus, dus de Messias geworden is. En dat de dag des Heren nu begint. En hij had gelijk. Alleen het misverstand was dat sommigen dachten dat het terstond zou openbaar worden. Dat is niet Lucas 15, maar dat is Lucas 19. Maar de waarheid was dat het niet terstond zou geopenbaard worden. Maar het zou wel terstond tot stand komen. Maar het zou pas later geopenbaard worden. Dat wist de apostel niet, maar daar gaat het niet om. Maar hij had groot gelijk toen hij zei, dit is wat Joël gezegd heeft. Maar ik blijf erbij dat die profetie uiteindelijk pas vervuld wordt, zijn definitieve vervulling krijgt, straks in de toekomst. Dat is ook duidelijk ook, daarvoor hoef je alleen maar de profetieën van Joël te bestuderen, los van handelingen. Ja, Gidden?
Ja. Dus met andere woorden, in tegenstelling tot zo'n profetie uit Joël,
ja.
Is hier wel degelijk gegeven.
Ja, in Lucas 4 lezen we dat de Heer zegt, heden is deze profetie in uw oren vervuld. Dat wordt uitdrukkelijk gezegd, dus dat kan wel, hè? Alleen neemt het niet weg dat, dat wat de Heer daar leert, namelijk dat het wel het aangename jaar des Heren nog steeds voortduurt. Het wordt nog steeds vervuld. En dat betekent dus ook dat de vervulling van die profetie sindsdien toch geen enkele voortgang gemaakt heeft. En dat de vervulling van de complete profetie die de Heer Jezus daar aanhaalt, wacht tot de toekomst. De Heer haalt trouwens ook maar de helft van de profetie aan. Maar in onze Bijbel stopt hij bij een komma, zal ik maar zeggen. En de rest leest hij niet. Hij verkondigt het wel aangename jaar des Heren. En dan staat er meteen achteraan in Jesaja en de dag der wraken onze schots. Maar de dag der wraken onze schots, dat ligt nog steeds in de toekomst. Maar tot zover, zegt de Heer, is het vervuld. En dan zie je, als je de profetie als geheel neemt, heeft het een toepassing in het verleden en in de toekomst. Of in het verleden en heden, want dat loopt gewoon door. En in de toekomst. Maar hoeveel profetieën zijn er niet over de verwoesting van Jeruzalem? Of laat ik het anders zeggen, hoeveel keer wordt Jeruzalem eigenlijk verwoest? Ik herinner mij dat mijn grootvader in 1948, ben ik al oud hè, een boekje schreef dat heet Wat zal er van de staat Israël worden? En hij was daarin, in dat boekje, was in discussie met ene dokter Aalders, dat zegt niks want daar lopen er nogal een paar van rond. Met die naam. Met een dokter Aalders, die dan beweerde dat de profetieën in het verleden al vervuld waren. En mijn grootvader zegt, en Johannes de Heer zei, nee, het wordt in de toekomst vervuld. En die stonden tegenover elkaar. De officiële kerkelijke theologie en de Maranatha-beweging. En daartussenin stond mijn grootvader, die betoogde dat beide gelijk hadden. Ja. En dat de profetieën inderdaad in het verleden toegepast waren, maar dat ze alsnog in de toekomst vervuld zullen worden. Omdat de geschiedenis zich herhaalt, herhalen de profetieën zich. Op verschillend niveau uiteraard, maar goed, dat was in het boek niet zozeer aan de orde. Maar hij betoogde dat Jeruzalem verwoest was in de dagen van Nebukadnezar, maar dat dezelfde profetie die dat toen aankondigde, weer vervuld worden. Niet alleen straks aan het eind van de 70ste week van Daniel, maar zelfs werden ze ook vervuld aan het, in het jaar 70 van onze jaartal. Dat wil zeggen niet eens twee keer, maar zelfs drie keer. Zijn ze van toepassing. Waarom? Omdat simpelweg de geschiedenis zich exact herhaalt. De geschiedenis van een deel van Israël, een deel van het Jodendom, wat leeft in de Joodse staat, genaamd Judea. Dat tegenwoordig heet dat Israël. Maar vroeger heette dat Judea, in de dagen van Nebukadnezar en ook in de dagen van onze jaartelling dan. Hè. En met een deel van het Jodendom in Judea, in de Joodse staat, in ongeloof. En dus liep het uit op een vernietiging van de Joodse staat en een verwoesting van Jeruzalem. Dat is twee keer gebeurd. Twee keer is het gebeurd op exact dezelfde datum. Dat wil zeggen niet hetzelfde jaar, maar wel op dezelfde dag van het jaar. En het gebeurt ten andere malen. Het gebeurt nog een keer. In de toekomst. Want de situatie is dezelfde. En dus worden de profetie weer toegepast. En daar gaat het om. En deze situatie van Joël 2, die was toen in verband met Israël, in verband met Petrus en de Pinksterdag enzovoort. Maar die situatie herhaalt zich in de toekomst. Wanneer er namelijk een ongelovige Joodse staat is, dan zal in Jeruzalem gepredikt worden. En degenen die tot geloof komen, zullen kunnen vluchten. Zullen behouden worden. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. En wat toen gepredikt werd door Petrus, wordt in de toekomst gepredikt door de twee getuigen. Precies hetzelfde. Met dezelfde consequentie, want in beide gevallen komt het erop neer dat degenen die geloven verondersteld worden uit te gaan buiten de legerplaats om met Christus smaadheid te dragen. Het is precies hetzelfde. En van de toekomst weten we in ieder geval zeker dat die tekenen komen, zelfs in de letterlijke zin, tekenen aan de zon en maan en de krachten des hemels en de aarde zullen bewogen worden enzovoort. Al wat er maar staat. Hè? De zon zal verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven of zal rood worden als bloed. Het staat verschillend in verschillende profetieën, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Ik bedoel, zo die profetieën herhalen zich. En diezelfde waarheid van profetieën die verschillend worden toegepast, dit komt ook tot uitdrukking in die profetieën die spreken over de bekering van Israël. Een Israël wat bestaat uit ongelovigen, maar waarbij sommigen daaruit tot geloof komen. Voor zover ze tot geloof komen, worden ze behouden. Voor zover ze niet tot geloof komen, worden ze uitgeroeid, staat er, afgesneden. Maar wanneer ze tot geloof komen, worden ze behouden. En dat betekent ook dat de Heer hen zal brengen in het land wat hij hun beloofd heeft. Want ze zijn in hopen zalig geworden. En hij zal ze in dat land zetten en hen daar zegenen met gaven. En zal hen gaven geven, staat er. Nou, diezelfde profetie kun je gewoon toepassen op de gemeente. Is precies hetzelfde waar. Wij die komen van nature ongelovig zijn. Wij komen tot geloof. En we worden geplaatst in, we worden behouden in hopen, zal ik maar zeggen. Met een blik op de toekomst. Een erfenis die we in de toekomst zullen krijgen. En maar het vergaat ons net als Abraham. We weten van een land wat we in de toekomst zullen beërven. Dat is niet Kanaan, maar dat is de hemel. Maar dat wat we in de toekomst beërven zullen leven eigenlijk nou al in. Dat was met Abraham ook zo. En daar zorgde de Heer voor Abraham en bij ons zorgde de Heer voor ons. Ja, onze positie is in de hemel. Daar leven wij al. Dat is onze plaats. Daar zijn wij gezegend. Alleen, het is pas een voorschot op de toekomende erfenis. Een onderpand, zegt Efeze. Maar het gaat erom dat diezelfde profetieën die spreken over de toekomstige verlossing van Israël, die zijn ook van toepassing op de gemeente. En zoals van Israël gezegd wordt, dat de gelovigen daarvan bewaard worden wanneer die verdrukking, die verzoeking, die verdrukking over de aarde komt, wanneer de toorn van God over de wereld komt, diezelfde profetieën zijn van toepassing op de gemeente, want ook de gemeente wordt bewaard wanneer die verdrukking over de aarde komt. Alleen de bewaring geschiet op verschillende wijzen. Dat wil zeggen, Israël heeft een plaats. Nou, zou het dus precies hetzelfde zeggen. Israël heeft een plaats in de rots en wij ook. Ja, alleen in ons geval is de rotssteen Christus. In het geval van Israël is de rots Sela, dat is hetzelfde woord in een andere taal. Maar ook die rots is een beeld van Christus. Als je het maar op de goede manier zegt, is het hetzelfde. Ja. En je moet dus oppassen om, om verschillen te veel te benadrukken. Je moet beide dingen zien. De verwantschap die er is en de verschillen die er zijn natuurlijk, om ze vervolgens uit elkaar te houden. Nou, dan keer ik even terug tot deze gelijkenis, want daar moet ik het toch over hebben. Lucas 15. Dan kom ik tot de tweede gelijkenis, hè? Waar staat, wat vrouw hebben de 10 penningen, indien ze 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastelijk totdat zij die vindt. En er is een grote mate van overeenkomst in deze gelijkenissen. Ik heb zelfs de gemoeite genomen om ze naast elkaar op te schrijven. Dat kan. Ze zijn bijna dezelfde uit. Dan krijg ik naast elkaar wat mens onder u. En daarnaast of wat vrouw. Hebben de 100 schapen. Hebben de 10 penningen. En 1 van die verliezende. Indien ze 1 penning verliest. Verlaat niet de 99. Ontsteekt niet een kaars. In de woestijn. En keert het huis. En gaat naar het verlorene. En zoekt naastiglijk. Totdat hij hetzelfde vindt. Totdat zij die vindt. En als hij het gevonden heeft. En als zij die gevonden heeft. Legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde en thuiskomende. En er is geen andere kant van, want die vrouw was thuis. Hè? En dan gaan we verder. Roept hij de vrienden en de buren samen. En dan roept zij de vriendinnen en de buurinnen samen. Ja, geburinnen staat er eigenlijk trouwens, maar goed. Zeggende tot hen. En aan de andere kant zeggende. Wees blijde met mij, want. Wees blijde met mij, want. Ik heb mijn schaap gevonden. Ik heb de penning gevonden. Dat is een verschil, hè. Ik heb mijn schaap gevonden en ik heb de penning gevonden. Het was haar penning niet dus, hè. Conclusie, hè. Dat verloren was, die ik verloren had. Ik zeg jullie dat er al zo zeg ik jullie, blijdschap zal zijn in de hemel. Is er blijdschap voor de engelen gods? Het een verklaart het andere, hè. In de hemel wil zeggen voor de engelen gods. En dan over 1 zondaar die zich bekeert. Aan de andere kant over 1 zondaar die zich bekeert. En aan de ene kant alleen nog meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Alleen daarover wordt in de tweede gelijkenis niet meer gesproken. Je ziet dus een grote mate van overeenkomst. Er zijn enkele punten van verschillen, maar zo groot zijn die verschillen uiteraard niet. Het enige belangrijke verschil is dat het in de eerste gelijkenis gaat om een man, een herder, dus mannelijk, en in de tweede om een vrouw. Maar het hoeft wel geen verschil te zijn in principe, want zoals ik vanmorgen al zei, van Rachel staat ze was een herder, een herderin, wordt het dan gezegd. Het is misschien wat moeilijk om dat begrip vrouw uit te leggen. Maar, als ik nou vlug zeg, dan moet ik zeggen dat het mannelijke een beeld is van de schepper. En dat het vrouw, de Messias soms wordt uitgebeeld als een man. Eigenlijk meestal, omdat hij de zoon van God is. Maar soms wordt hij uitgebeeld door iets vrouwelijks. Met name dan door een vrouwelijk dier. En dan is de betekenis daarvan dat het niet gaat om zijn godheid, maar om zijn mens zijn. Het punt is dat, zoals het Jodendom leert bijvoorbeeld, dat God in de schepping meeging. Dat is de term die gebruikt wordt. De Heer ging mee in de schepping. Hij werd als het ware onderdeel van de schepping. Hij werd vlees- en bloeddeelachtig enzovoort, gelijk als ook wij. En dat is nou precies de gedachte. Zodra de Heer typologisch wordt voorgesteld als mens, als vlees en bloed, dan is het dier waarin hij uitgebeeld wordt, vrouwelijk. Zo kennen we in het Oude Testament het offer van de rode vaars. En de vaars is een vrouwelijk dier, uiteraard. En is daarom een beeld van de Heer Jezus als mens. Niet als vrouw, uiteraard, als mens. Als onderdeel van de schepping. En zo is het ook hier in Lucas 15. Er wordt gesproken over een vrouw. Dat kan heel goed een beeld zijn van de Heer Jezus. Je moet typologie leren verstaan, hè? Het beeld van de Heer als onderdeel van de schepping. Het merkwaardig is dat in heel de gelijkenis dan ook geen mannelijke dingen voorkomen. Het is allemaal vrouwen. Het is de vriendinnen en de geburinnen, alsof er geen mannen bestaan. En dat klopt natuurlijk dan ook. Als het hier gaat om de schepping, dan is al het andere van wat in de schepping genoemd wordt, is dan in zijn uitbeelding vrouwelijk, hè? Daar komt het op neer. Maar in ieder geval, de vrouw is in hoogste instantie in beeld van de Heer Jezus, niet als de zoon van God, maar als de zoon des mensen, van wie immers gezegd was dat hij kwam om te zoeken en zalig maken dat verloren was. Dat is geen probleem. Maar ik ga nog een stapje verder, want bij een vrouw moeten we in ieder geval denken altijd aan Israël. Israël is in de schrift, wordt in de schrift altijd voorgesteld als vrouw. Beter kan ik zeggen, Israël in de schrift is een vrouw. Dat is ook niet de volle waarheid, want Israël wordt ook wel degelijk voorgesteld als man. En zelfs als een zoon en als een eerstgeboren zoon, maar daar gaat het nou niet om. Israël wordt wel degelijk gezien als een vrouw, juist in de zin van dat ze schepping is, onderdeel is van de schepping. En dus wordt ze verondersteld haar man te omvangen, zoals Jeremia 31 dat zegt. En dan is die vrouw Israël. Maar hoe dan ook, als die vrouw een beeld is van Israël, is ze zeker een beeld van de koning van Israël. En dat is de Heer immers. De een slaat het ander niet uit. Dat gaat gewoon dubbel op. Als je zegt, het koninkrijk is de koning, en dat is volstrekt bijbels verantwoord, dan kun je zeggen, die vrouw is Israël, maar Israël is de koning van Israël. En is dus de Heer. Dus gebruik je gewoon beide betekenis maar. Het gaat dan om de Heer in verband met Israël. Houdt u ze beide maar vast, want dan gaan we verder. Over die vrouw staat namelijk dat het gaat om wat er in het huis gebeurt. De vrouw is namelijk degene die het huis beheert. Zie? En het huis in de Bijbel heeft precies dezelfde betekenis als de vrouw. Het huis is een beeld van Israël en het huis is een beeld van de schepping. De wereld, van de zienlijke dingen. Komt dus op hetzelfde neer. En als je het als onderscheiden wil zien, dan moet je zeggen dat Israël de vrouw is die het huis, namelijk de schepping, beheert. Maar je kunt ook in engere zin zien, huis is namelijk Israël. Het huis Israëls. Een volstrekt bijbelse uitdrukking. Maar laten we maar uitgaan van Israël, dat is het makkelijkste. Dan blijkt er iets te zijn in verband met Israël wat verloren was. Nou, dat is net als in de voorgaande gelijkenis. Daar ging het over die 100 schapen die ook een beeld zijn van Israël. En weer was er wat zoek. En dat moet ik allemaal uitgebreid uitleggen, maar dat doen we in onze volgende bijeenkomst. Want het is de hoogste tijd voor onze pauze.